Oké, ja, nou, nogmaals welkom. Fijn dat we er weer zijn. Ja, we hebben weer een... Het gaat achter elkaar door, produceren weer een boekje. En dit is een project geweest van een tijdje. Dat heeft Paula vertaald. John... Ja, John en Lori Verstegen hebben dat geschreven. John uit Californië, John Verstegen. En die kennen wij, tenminste een aantal kennen wij. Ik ben er ook thuis geweest bij hem. En Paula en Rachel ook. En Helene is er geweest. En die heeft dus de Help Us Of Our Joy. Of Your Joy. Dat is een tekst uit de Bijbel, 2 Korinthe. Medewerkers uw blijdschap. Daar komt het vandaan. En de Bijbel, het grote overzicht. Ik heb zelf zo'n heel dik boek een keer gemaakt. En dat gaat eigenlijk ook... Maar dit is... Zo mooi geschreven, dat ja, als je een beetje het overzicht zal hebben van de Bijbel, het grote overzicht staat er ook bij. Het begint van voor de schepping en dan beschrijft hij dus in elke keer één bladzij. We hebben het ook exact zo geprobeerd te kopiëren. Nou, te vertalen, maar het ook in die vorm te gieten. Bijvoorbeeld hier de 12 apostelen van Christus verkondigen het Koninkrijk Gods in de Bijbel. Dan zegt hij daar wat over en dan zie je onderaan onderzoek de schrift en dan zie je daar de Bijbel teksten bij. En het is kort en bondig. Fantastisch. Dus dan ga je zo door het Oude Testament heen, kom je in het Nieuwe Testament, in de Evangelie, in de Handeling, en dan gaat hij zo door naar de Openbaring, en dan eindigt hij natuurlijk uiteindelijk met het nieuwe hemel en de nieuwe aarde. Ja, en dan krijg je het volgende, Heer, Israël verwerft haar koning. Nou, en het is echt fantastisch, een heel mooi studieboekje, om dat door te nemen. 2,5 euro, dat is geen geld. Dus we hebben er genoeg. En als iemand er geen Aisha die verslindt ook echt alles. Die wil echt alles lezen. Nee, maar het is echt heel mooi dat je al Gods plan goed gaat begrijpen. Dus echt een aanrader voor jullie allemaal en degene die kijken. Het staat ook op de site. En volgende week als jullie komen... Oh nee, Hanningsveld zit er volgende week. Oké, nou dat zal ik ook wel meenemen. Ja. Oké, nou we gaan beginnen met het onderwerp. Jullie hebben allemaal een papiertje gekregen. En nogmaals, zeg maar weer even, hè, bij onze uitzendingen, klik op de link van PDF en dan staat hij ook, dan kan je hem zo bekijken of uitprinten. Wanneer stopte de heerschappij van de wet? Dat is waar we over willen gaan praten, want er was een heerschappij, namelijk van de wet. Net zoals wij in Nederland, leven wij onder de wet van Nederland. Dus die heerst over ons en daar moet je aan gehoorzamen. Nou, laten we eerst openen in gebed. Vader, ik wil u danken dat we hier bij elkaar zijn, dat we hier rondom uw woord vergaderd zijn. En we willen graag van u leren, Vader, want wij kennen u persoonlijk als onze de Vader van de Heer Jezus Christus, die zijn Zoon heeft gegeven voor ons, om ons, voor onze zonde aan het kruis te sterven. En Vader, we willen ook meer en meer van u leren, want we weten echt niet alles. Uw woord bevat zoveel, Vader, en we hebben ook de dagelijkse vertroosting en bekrachtiging nodig. Wilt u ons daarom ook helpen om het te verstaan, dat uw geest ons licht geeft in onze geest, zodat ons verstand meer en meer geestelijk mag worden, en door die verlichting die we daardoor krijgen. En dat vraag ik en dank ik alles in de naam van de Heere Jezus Christus. Amen. Goed, wanneer stopte de heerschappij van de wet? Oh ja, is dat zo? Is de wet dan gestopt? Zijn wij niet meer onder een wet? Zijn wij wetteloze mensen? Dat wordt natuurlijk wel gezegd, hè, als je praat over de genade. Oh, dus jullie hebben geen wet dan. Dus jullie kunnen maar doen en laten wat je willen. Dat zeggen we niet. Maar ik heb wel leefregels in mijn leven, zeer zeker. Ieder mens heeft een autoriteit nodig, hè? Een onafhankelijke autoriteit. En we weten dat is de Bijbel. Nou, dat boekje wat ik net liet zien, dat laat ook heel mooi zien het plan van God, wat hij heeft in de hemel en op de aarde. En onder welk plan val jij nu? Nou, er was een tijd dus, je hebt de wet. Nou, een wet is een regel. En als we in de Bijbel spreken over de wet, dan hebben we het meestal over de wet die God aan Mozes heeft gegeven voor het volk van Israël. Nou, een tekst uit de Bijbel in Lucas 16, vers 16, daar raken de mensen nog eens door in verwarring. Ik zal hem even voorlezen, Lucas 16, vers 16. De wet en de profeten zijn tot op Johannes. Van die tijd af wordt het koninkrijk Gods verkondigd en een iegelijk doet geweld op dezelfde. Nou, de Heer Jezus zegt hier, de wet hebben natuurlijk geprofeteerd, ja, onder andere over de Messias. En ja, Johannes de Doper, die was de getuige, want die verkondigde de Heer Jezus Christus, de Messias. Ja, dat hebben die profeten allemaal niet gezien. Voor de rest heeft, nou, dat gaan we zo meteen verder zien. Maar wat leest men vaak hierin? De wet was tot Johannes. En vanaf die tijd wordt het koninkrijk Gods verkondigd. Nou, dat gebeurt ook. En ze hebben de Heer Jezus ook aan het kruis geslagen. Niet iedereen nam het aan. Ik bedoel, het grootste gedeelte van Israël heeft de Heer Jezus wenste hem aan het kruis. Nou, sommige bijbelleraars proberen uit dit vers dingen te laten zien die, als je het woord de waarheid recht snijdt, gewoon niet kloppen. He? Ten eerste, dat als je zo leest, de wet die hield op toen Johannes de Doper zijn publieke bediening begon. Want er staat hier, de wet was tot op Johannes. Ik heb ook wel eens een keer iemand hierin gesproken in Sassenheim die dit vers inderdaad aanhaalde. Ja, het is tot Johannes. Want over het algemeen zullen de christenen, de gelovige christenen zeggen, nou ja, oké, nee, wij zijn niet meer onder de wet. Maar je moet wel de 10 geboden doen. Dus men maakt een indeling in de wet. Dat ga ik zo meteen nog wel laten zien. Maar de Bijbel leert, de wet is één geheel. En één keer tegen de wet overtreed je de hele wet. Maar goed, dus in ieder geval, het heersen van de wet hield op toen Johannes de Doper zijn publieke bediening begon. Wanneer was dat? Nou, toen de Heer Jezus was inmiddels 30 jaar. En Johannes de Doper, die kondigde de Heer Jezus Christus als de koning van Israël, kondigde hij aan. Dus de bediening van Johannes begon voordat de Heer Jezus Christus zijn bediening begon. De Heer Jezus was 30 jaar oud ongeveer. En opeens ziet Johannes de Doper, die was al het hele land al aan het dopen. Bekeert u, laat u dopen tot vergeving van de zonde. Het koninkrijk Gods is nabij gekomen. En de Messias. En dan opeens ziet hij de Heer Jezus staan. Ja? En toen de Heer Jezus door Johannes de Doper gedoopt werd, toen begon de bediening van de Heer Jezus pas. Niet eerder. Nou, even kijken. En men leert dan ook dus, ja, de wet en de profeten zijn tot Johannes, dat vanaf dat begin van Johannes de Doper, dat toen het lichaam van Christus ook begon. Ja? Het was het begin van de regering van genade en het koninkrijk van God, welk is het lichaam van Christus. Nou, kijk maar om je heen, het grootste gedeelte van het christendom, die leert ook uit de evangelie. Ja? Die leert uit de evangelie. Men zegt wel, de gemeente, de kerk begint bij Handelingen 2 met Pinksteren. Maar als men dan verder geleerd wil gaan worden, gaat men altijd naar de tijd voor Pinksteren. Dus als je daar even over nadenkt, hoe kan het nou? Iets begint met Pinksteren, maar dan gaan we daarvoor leren uit de tijd van de Heer Jezus toen hij op aarde was. Dan zegt men natuurlijk, nou, hij praatte over de gemeente, het lichaam van Christus. Maar dat is niet zo. En we gaan ook een aantal dingen zien, ja. Als je bijvoorbeeld kijkt in de tijd dat Johannes, of dat Johannes de Doper nog niet, want Johannes de Doper, die was dus, die begon ook op een gegeven moment zijn bediening. Hij was in de woestijn en op een gegeven moment heeft God hem gestuurd naar het volk Israël en nu ga je prediken, het koninkrijk Gods is nabijgekomen. En de Messias, die komt eraan. Nou, ik zei al, de Heer Jezus, nee, ik zei het niet, maar Johannes de Doper en de Heer Jezus, hoe oud waren die? Hoeveel verschilden die? Er zat 6 maanden tussen, toch? Dus ze waren bijna even oud. Ja, dus ze groeiden, ze waren ongeveer even oud. Dus toen Johannes de Doper begon met zijn prediking, wij weten dat de Heer Jezus was rond de 30 jaar toen zijn bediening begon. Dus Johannes de Doper was ongeveer ook 30 jaar, 6 maanden eraf trekken. En in die tijd was zijn bediening nog niet begonnen. Dus hij begon toen hij rond de 30 jaar was. Begon de Heer Jezus Christus aan te kondigen. In die tijd groeien ze allebei op. En de Heer Jezus ook, als een klein kind, net zoals wij. En in die tijd, voordat Johannes de bediening begon, ja, zien wij, nou, hoe waren de dagen van de Heer Jezus? Onder welke regels leefden zij? Nou, we weten dat natuurlijk. Dat was de wet van Mozes. De ouders van de Heer Jezus, zijn stiefvader, Jozef, was natuurlijk niet zijn echte vader, en Maria, die hebben hem opgevoed onder de wet. Kijk, als je in Lucas 2, vers 21 tot en met 24 en 39 lezen, dan zien we bijvoorbeeld een aantal dingen staan. En als 8 dagen vervuld waren, dat men het kindje besnijden zou. Nou, dat is een inzetting van de wet. Als kind 8 dagen is, moet het besneden worden. Dat moest je doen. Zo werd zijn naam genaamd Jezus, welk genaamd was van de engel, eer hij in het lichaam ontvangen was. En als de dagen hare reiniging vervuld waren, na de wet van Mozes, nou, dat was 30 dagen, dus het kind moest na 8 dagen besneden worden volgens de wet, en dan de vrouw, die was 30 dagen onrein. Ja? Nou, dat waren toen die vervuld waren, die 30 jaar dagen, naar de wet van Mozes. Toen brachten zij hem naar Jeruzalem. Als je deze tekst allemaal op een rijtje zit, dan weet je dus ook dat met het kerstverhaal heel veel dingen dus ook niet kloppen. Maar goed, daar gaan we het nou niet over hebben. Maar toen gingen ze dus naar de tempel toe. Ja, en dat was ook volgens de wet, opdat zij hem de Heere voorstelden. Kijk, maar het staat er ook achter. Gelijk geschreven is in de wet des Heeren. Daar zie je ook weer dat mensen dus denken, het liggen van Christus bijvoorbeeld ook toen al begon. Want er zijn evangelische gemeenten die zeggen, ja, wij gaan ons kind opdragen. Nou, want ja, want kinderdoop, dat doen wij natuurlijk niet. Want dat kan helemaal niet. Dus we dragen hem, net zoals hier, dragen hem op. Maar ja, ze zeggen natuurlijk niet, ja, maar die kleine moet ook besneden worden in 8 dagen. Dus we zien, dan gaat men alweer, nee, dat is niet van ons. En dan later wordt dat kind, als het gelooft, dan moet het weer gedoopt worden met water. Dus je ziet, het is een en al verwarring, omdat men het woord en waard gewoon niet recht snijdt. Dus dat opdragen van kinderen, dat zie je ook, dat komt hieruit. Maar dat had met de wet te maken van Mozes. Kijk maar, gelijk geschreven is in de wet des Heren. Zie je, als we spreken over de wet van Mozes, het is de wet des Heren. Ja, jullie altijd met je Paulus. De Heer Jezus sprak ook altijd over Mozes. En over de wet van Mozes. Maar als je over Mozes sprak, was het de wet van wie? Van de Heren. Zo ook wij, als wij praten over Paulus, wat praten we dan over? Paulus zegt, volg mij zoals ik Christus volg. Ik spreek de woorden van de Heer Jezus. Dus het is niet zo, wij aanbidden Paulus. Nee, hij spreekt de woorden van de Heren. Zo zie je dat hier ook met die wet precies hetzelfde staan. En dan, wat zei de wet? Al wat mannelijk is, dat de moeder opent, zal de Heere heilig genaamd worden. Dat komt uit de wet. En opdat zij offeranden gaven, kijk naar hetgeen in de wet des Heeren gezegd is. Zie je, het is allemaal volgens de wet, wat ze dat deden. En wat offerden zij, en daar zien wij ook gelijk uit, dat Jozef en Maria dus niet rijk waren, want dit was een offer van mensen die, ja, die weinig te besteden hadden. Dat was een tortelduif, dus die konden geen koe of iets dergelijks betalen. Dus offerden zij een paar tortelduiven, dat was ook volgens de wet, of 2 jonge duiven. En als zij alles voleindigd hadden, vers 39, wat na de wet des Heren te doen was, keerden zij weder naar Galilea tot de stad Nazareth. Zie je dat? Zie je dat ze alles, en dat is ook, dat is iemand, die is dat zijn mensen onberispelijk in de wet des Heren. Ze deden precies wat de wet voorschreef. En als je gezondigd had, dan bracht je ook het offer. En de feest, dat deed je. Maar dat deden ze omdat ze het geloofden. Nou, je ziet hier allemaal, dat is in de tijd voordat de Heer Jezus 30 jaar werd. Is nog in de begintijd. Maar hij leefde onder de wet. Nou, dan komt Johannes de Doper. Ja, die komt op een gegeven moment op het toneel. En die gaat Israël het evangelie verkondigen dat ze zich moeten bekeren. En hij kondigde de komst van de Messias aan. En dan zien we in Lucas 4, vers 16. Dat praat over de Heer Jezus. Nadat de Johannes de Doper inmiddels begonnen was met te prediken. En waarom is dat belangrijk? Omdat sommige mensen, kijk, de wet was tot Johannes. Dus de mensen denken soms, dus die wet, die was tot Johannes. Nou, wat gebeurde dan? De Heer Jezus, die kwam te Nazareth, Lucas 4, vers 16. Daar hij opgevoed was en ging naar zijn gewoonte op de dag des Sabbats in de synagoge en stond op om te lezen. Wat deed hier Jezus? Op de Sabbat ging hij naar de synagoge. Ja? En wat is de Sabbat? De Sabbat is ook de wet. De Heer Jezus, die stond op om te lezen. En wat ook mooi is om te zien hier, naar zijn gewoonte op de dag des Sabbats in de synagoge. Nou, we hadden toevallig gisteren nog even over, dat je naar de gemeente gaat en samenkomt, is een goede gewoonte. De Heer Jezus ging naar zijn gewoonte elke Sabbat. En let erop, hè, Sabbat is niet de zondag. Dus de Sabbat hier is ook echt op de zaterdag. Dus dat wij bij elkaar komen op zondag heeft niks daarmee te maken. Maar sommigen die houden willen ook echt de Sabbat aanhouden. Ja, de Heer Jezus kwam op Sabbat en naar de synagoge moeten wij ook doen. Maar dat heeft natuurlijk ook weer met die wet te maken. Je mocht niet werken en dan ging je naar de synagoge en het was een vaste gewoonte van de Heer Jezus. Dus dat is, hij had die gewoonte ook, ja? Zoals wij ook de gewoonte hebben om bij elkaar te komen elke zondag. En de zondag heeft niets met iets uit de wet of de Bijbel te maken. Nee, Omdat wij weten, in de geschiedenis is het wel zo gemaakt door het christendom natuurlijk. Want de dag van de opstanding is de zondag. Dus ze kwamen ook op de eerste dag bij elkaar, de gelovigen, onder Paulus toen de tijd. Maar het is niet iets waarvan wij, ik weet dat dat ook geleerd wordt, ook bij genadegelovigen. Maar ja, als zij op maandag bij elkaar komen, is het ook goed. Maar goed, het wordt een beetje moeilijk, want maandag zit ik in Noordwijk met werk, weet ik toevallig. Dus, en Harry zit in Amsterdam en Jaap in Zwaag. Of bij waar is het bedrijf ook weer, in Den Helden? Nou, in ieder geval zit jij ook op je werk daar. Allemaal zitten we ergens, ja? Dus daarom zijn we blij dat we zondag bij elkaar kunnen komen. Maar het gaat erom, de Heer Jezus deed dat volgens de wet. Tijdens de bediening van Christus voor Israël zie je op, kijk in Matthäus 8 vers 4 een aantal dingen. Jezus zei tot hem, Matthäus 8 vers 4, zie dat gij dit niemand zegt, maar ga heen, toon u zelf de priester en offer de gave die Mozes geboden heeft hun tot de getuigenis. Zie je het? De gave offeren Mozes heeft geboden. Je moet gehoorzaam zijn aan de wet. Dus de Heer Jezus leefde onder de wet en hij leerde ook de wet. Matthäus 5 vers 24. Laat daar uw gave voor het altaar en gaat heen. Verzoent u eerst met uw broeder en komt dan en offert uw gave. Het zijn allemaal dingen, inzettingen van de wet van Mozes. En dan deze verandering. Matthäus 23 vers 1 tot en met 3. Dan zien we precies hoe de Heer Jezus dus denkt over de wet. Toen sprak Jezus tot de scharen en tot zijn discipelen, zeggende, de schriftgeleerden en de fariseeën zijn gezeten op de stoel van Mozes. Daarom, al wat zij u zeggen, dat gij houden zult, houd dat en doet het. Maar doet niet naar hun werken, want zij zeggen het en doen het niet. Dus hiermee zegt de Heer Jezus, alles wat zij leren uit de wet, ja, dat, de wet is de wet, die moet je gehoorzamen. Moet je gehoorzamen. Maar kijk, zij zeggen het wel, maar ze doen het niet. En dat is religie, hè. Je kan heel goed vertellen hoe het moet. Ik bedoel, ik kan dat ook. En we kunnen het allemaal zeggen vanuit de Bijbel, zo en zo moet je het doen. Dat is één. Maar je moet het ook zelf doen. En dat is twee, hè. Dus er zijn genoeg acteurs in de christelijke wereld. We hebben helaas genoeg voorbeelden gezien in de geschiedenis. Dat ze op betrapt werden op overspel of financiële malversaties en dat soort dingen allemaal. Terwijl op zondag is het een geweldige boodschap. Nou, de wet van Mozes, hè? Hoe kan een gelovige, een christen uit de evangelie hiermee uit de voeten? Nou, we zijn niet onder de wet. Dat heb ik ook echt mensen die gelovig zijn, net zoals wij, christenen, die uit in een bepaalde kerk of traditie en lering komen. En als je zegt, ja, maar we zijn niet onder de wet, maar onder de genade. En de wet is nu niet meer voor ons. En dan komen ze in opstand. Ja, maar de Heer Jezus was toch onder de wet? Ja, dat klopt. Kijk, maar hij zegt hier ook, je moet de schriftgeleerden leren de wet. Hè? Dat is de hele wet. Maar wat is dan de oplossing? Ja, maar kijk, wij zijn niet meer onder de wet, dat klopt. Maar we hebben toch nog wel regels nodig om voor de Heer te kunnen leven. En dan denken we natuurlijk vooral aan de 10 geboden. Dus wat is de oplossing? Nou, je hebt natuurlijk de burgerlijke wet, de civiele wet, dat zijn de leefregels, zoals wij hier ook een burgerlijke wet hebben, waar je aan moet voldoen, hè, in de maatschappij. En je hebt dan de ceremoniële wet, dus dat is met de tempeldienst, de priesters en de offers. En je hebt de morele wet. Dus wat zegt men dan? Ja, oké, inderdaad, de ceremoniële wet, daar vallen we niet meer onder. Dus die tempel en zo, de priesters hebben we niet meer. En we vallen ook niet over de burgerlijke wet van Israël toen de tijd. Ook niet. Maar we hebben natuurlijk wel de morele wet. En dat zijn de 10 geboden. Maar men vergeet één ding. Dat de wet is één geheel. Als je de wet op één punt breekt. Dus als jij op één punt breekt, dan breek je de hele wet. Dus ook die burgerlijke en de civiele wet, alles dat is één geheel. Je kan niet zomaar zeggen, nou dat stukje wet is voor mij. De hele wet die geldt over je. En die heerst over jou. En zo wordt dat gezegd. Dus men zegt, er is maar, we vallen nu alleen maar onder één wet. En dat is de morele wet. Nou ja, als je één keer struikelt, maak je schuldig aan de gehele wet. Dus dan val je toch onder die gehele wet. Dus daar kom je niet mee uit. En dus dat gaat gewoon niet. Dus uit deze schriften gaan wij begrijpen wat Paulus, als hij in Matthäus 5 vers 17 staat, wat de Heer Jezus zegt. Hij zegt daar, meen niet dat ik gekomen ben om de wet of de profeten te ontbinden. Ik ben niet gekomen om die te ontbinden, maar om te vervullen. Dus dat is, wij als genadegelovigen, dat je denkt, hé, wij snappen dat, hè? Als je erover nadenkt. Hij kwam, waarom kwam hij in Israël? Hij was dus onder de wet. Want kijk, het volgende vers, Galaten 4, vers 4. Wanneer de volheid des tijds gekomen is, heeft God zijn zoon uitgezonden. God heeft zijn zoon uitgezonden. Geworden uit een vrouw. Je ziet hier, God, de zoon van God. Dat is God, is God, toch? God, Christus is God, is geboren uit een vrouw. Je ziet hier dat Christus voor de grondlegging der wereld, was hij natuurlijk al. Christus is God. En hij is net zoals wij, uit een vrouw geboren, is hij mens geworden. En hij is geworden onder de wet. Dus Christus, dat wil zeggen, wat betekent dat geworden onder de wet? Dat hij was onder de wet geboren, net zoals ik in Nederland geboren ben onder de regels van dit land. Nou, wij kunnen dat hier allemaal zeggen, behalve zuster Aisha, want die is in Suriname geboren. En toen was het niet meer van Nederland toen de tijd. Dus jij bent als Surinaamse geboren, viel jij onder de wetten van Suriname. Nou, die zijn niet in alle opzichten volgens mij dezelfde wet als in Nederland. Dus je valt onder de, dus dat is de wet die over jou heerst, ja? En wij vallen onder de wet die over ons heersen in Nederland. Zo ben ik geboren. Nou, vergelijk het met de Heer Jezus. Hij is geboren in Israël onder de wet. Wat was daar de wet? Ja, daar was de wet, al die drie wetten. Daar leefde hij onder. Dat heerste over hem. Alleen de Heer Jezus Christus had er geen moeite mee. Hij was de Zoon van God. Hij had geen zondige natuur. Dus hij overtrad ook nooit de wet. Hij zal ook geen offers voor de zonde gebracht hebben. Hij ging wel naar de feesten. Maar hij kon natuurlijk niet offeren. Een dier laten slachten. Dat voor zijn zonde. Dat kon hij niet, want Christus heeft nooit gezondigd. Bestaat gewoon niet. Dus je ziet hier. Dus hij was onder de wet geboren. En de 12 apostelen. En ze dienden onder de wet toen hij op aarde was. Als een dienaar van de besnijdenis. Was een dienaar iemand die ten dienste staat van een ander. De Heer Jezus Christus was natuurlijk een Heer. Maar hij kwam, wat staat hier in Romeinen 15 vers 8. En ik zeg dat Jezus Christus een dienaar geworden is van de besnijd. Dat wil zeggen van de Joden, van het Joodse volk. Vanwege de waarheid Gods, opdat hij bevestigen zou de beloftenissen van de vaderen. Wat is bevestigen? Ja, ik heb bevestiging nodig. Als jullie zeggen amen bijvoorbeeld, dan bevestig je iets wat ik zeg. Dus met andere woorden, daarmee laat je zien, ja, het is waar wat je zegt. Dit is het bewijs dat het waar is. Dat is bevestigen. En de Heer Jezus Christus heeft de beloftenis aan de Vader. Wat hebben de Vader beloofd? Nou, dat de Messias zou komen. Dat staat ook in de profeten, in de wet, allemaal in het Oude Testament. Christus kwam geen nieuwe dingen vertellen. Hij kwam vervullen wat in het Oude Testament allemaal beloofd was aan het volk Israël. Zo Johannes de Doper ook. Hij zegt, daar komt de koning, de Messias. En dat is een beloftenis. En ze hadden het kunnen weten. Want als je leest in Daniel, lees je zo de tijdstabel. En dan kan je zo uitrekenen. Oh, nou, ze hadden het kunnen weten. Hij is geboren op dat moment. Klopt precies volgens profetie. Het is nu nabij. En Johannes de Doper, die kondigt dat aan. Nou, dus hij kwam om de beloftenis van de vaderen, en als je niet weet wie de vaderen zijn, nou de vader als de Bijbel praat over de vaderen, en Paulus, dan praat hij over de vaderen van het Oude Testament, Abraham, Isaac, Jacob, dat zijn de aartsvaders zoals ze genoemd worden, de vaderen van het volk Israël. Ja, dat is het hele Oude Testament, die daarover gesproken hebben, en hij kwam het bevestigen. Christus op aarde, let op, gaf aan niemand, geredde of ongeredde Joden, de opdracht om te stoppen met de feesten van Jehovah van God en het offeren van dieren. Nergens lezen wij, we hebben het net ook gezien, hij gaf opdracht, ga naar de priester en dat moet een offer doen. Dat is allemaal volgens de wet voorgeschreven. De besnijders, kinderen 8 jaar, werden besneden. Al die dingen van de wet moest je gewoon doen. Dus dat wil zeggen, je leeft dus compleet onder zo'n, ja, hoe zou je het zeggen, een soort glazen stolp. Ja, constant, je moet dit, je moet dat, je moet zus, je moet zo. Je hoeft eigenlijk op zich niet zo heel veel na te denken. Je doet gewoon daarom genade. God heeft natuurlijk in de Bijbel veel dingen beschreven bij Paulus. Maar hij heeft niet alles keurig op een rijtje geschreven. In die situatie moet je dat doen. En in die situatie ga je dat doen. In die situatie moet je... Nee, hij heeft een aantal dingen opgeschreven. En nou geeft hij ons, wij hebben de vrijheid, en dat is het ware zoonschap, dat wij met die kennis van Gods woord onze eigen beslissingen gaan maken. Ja, dus dat betekent, ja, je moet nadenken. Dus wat wil de Heer in deze situatie, wat ik doe? En dan ga ik de Bijbel, laat ik door me heen gaan en dan denk ik erover na en dan maak ik mijn keus. Dus ja, zoals Christus tegen de apostelen zei dat ze Mozes, de stoel van Mozes moesten respecteren. Ja, die fariseeën zeggen, je moet de wet doen. En wat ze ook zeggen erover, dat klopt. Als ze de wet leren, dat moet je doen. Maar kijk niet naar hun werken. Dat is één. Maar nu komen wij bij de apostel Paulus. En wat lezen we daar over de wet? In Colossenzen 2 vers 14 lezen wij dat de wet weggedaan is. Dus dan kom je toch... in problemen volgens mij. De Heer Jezus Christus leert de wet, doet de wet, en Paulus zegt, de wet is weg. Wat staat in Colossenzen 2 vers 14? Uitgewist hebbende het handschrift dat tegen ons was, in inzettingen bestaande, het welk, zeg ik, enigerlei wijze ons tegen was, en heeft datzelfde uit het midden weggenomen, hetzelfde aan het kruis genageld hebben. Nou, er staat zoveel in dit vers, daar kan je gewoon een uur over praten. Dat ga ik niet doen. Maar een aantal dingen wel even. Kijk, uitgewist hebben het handschrift wat tegen ons was. Nou, wat was tegen ons? Dat is de wet. Is de wet tegen mij? Is de wet voor mij of tegen mij? Hij zegt het handschrift wat tegen ons was. En kijk, wat staat erachter? In inzettingen bestaan. Er was een inzetting. Inzettingen, dat zijn, nou geef eens een ander woord, geboden. Hè? Je moet het doen. Ja, dat is gewoon, jij moet dit en jij moet dat en jij zal dat. Dus het zijn... inzettingen, het zijn geboden van wat je moet doen en wat je niet mag doen. Ik heb wel, dat hoorde ik ook nog eens een keer van iemand die zei, ja, het geloof, nou, daar begin ik niet aan, want je hoort alleen maar van wat je allemaal niet mag doen. Nou, dat is vaak zo. Je moet ook, kijk maar naar alle religies, het gaat allemaal over een aantal geboden, je moet dat en dat doen, en dan voor de rest hoor je allemaal, je moet dit niet, je mag dat niet, kijk maar wat ISIS gedaan heeft van de week. Nou, die gaan dat allemaal slopen en dit en dat, en dat is allemaal volgens... Want zij denken dat dat moet. En je mag dat niet meer, je mag dat niet meer, dat niet meer. Van de week zei iemand ook nog tegen mij. Ja, religie, het komt toch allemaal door religie, al die ellende in de wereld. Ja, nou, veel wel, ja. En oorlogen ook veel, maar niet allemaal. Hè? Communisten en nazisme. Dat had niet met een religie te maken. Tenminste, niet met een godsdienst. Dus, maar goed. Het handschrift dat... tegen ons was. Dus de wet was tegen ons. Maar dan moet je goed lezen wat er staat. Tegen ons is. Was. En hij heeft het uitgewist. Nou, ik moet dan denken bijvoorbeeld aan de computer met. Wat is uitgewist? Nou, delete, hè, staat op de computer. Je drukt op delete, vloep, weg. Daar heb ik nog wel eens wat ellende mee ondervonden. Ja? Dan had ik een heel document gemaakt. En op een of andere manier. Ik heb voor jou ook wel eens gehoord en voor jou ook wel eens en we hebben het allemaal al meegemaakt en vooral in het begin, toen snapte ik er echt de ballen van om dat te denken. En dan had je met opslaan en waarin dan en dan was het compleet te lenen weg, onvindbaar. Kijk, en dat is nou wat hier staat. Hij heeft het handschrift dat tegen ons was, het was tegen ons, de wet is als hij onder de, hij was tegen ons. Waarom zegt hij was? Want hij heeft die aan het kruis genageld. Hij heeft het uitgewist. Dus de wet, die zegt dat en dat en dat moet je doen, die is tegen ons. Nou, als je een lijstje gaat maken van al je overtredingen die jij hebt begaan onder de wet, nou, dan heb je een lijst en ga je dat allemaal opschrijven. Nou, dan ben je wel even bezig, toch? Nou, dat geheel, die wet, met dat handschrift, zeg maar, waar zeg maar mijn hele schuld staat, ja, dat is aan het kruis genageld, met andere woorden, weg, uitgewist, weggedaan. Dat is toch fantastisch als je dat leest. Maarten wordt blij van Romeinen 6 en ik ook. En ik hoop jullie ook. En ik weet wel zeker. Hè, maar als je dit ook leest, dan denk je uitgewist. Het is compleet gedelete. Weg. Het was tegen ons in inzettingen bestaande. Maar let op, hè. Als jij denkt dat jij natuurlijk naar de evangelie gaat. Of je de Heer Jezus wil volgen in het oude, in het nieuwe, in de evangelie. Hij was geworden onder de wet, toch? Dat betekent, als je daar naartoe gaat, is hij niet uitgewist. Is hij springlevend. Snap je hem? Bij Paulus is het uitgewist, maar ga naar de evangelie. Paulus is pas die verkondigd dat de wet, dat hij uitgewist is, dat Hans dit wat tegen ons is. Dat is Paulus. Dus daarvoor was het niet uitgewist. Nou, we weten vanuit de evangelie, die Jezus Christus heeft absoluut niet uitgewist hoor. Die heeft van wet geleerd. Met andere woorden, als jij dus naar de evangelie gaat en je wijkt af van Paulus, dan ga je weer naar het systeem van de wet toe, naar die kaarstop waar je onder zit, kom je weer onder de geboden en alles. Dus dat betekent, dan blijft hij ook tegen jou. Want je ziet hier staan, de wet was toch tegen ons? Amen, ja. Nu niet meer, want Christus heeft voor mij alles aan het kruis volbracht. Maar ga ik nu naar de evangelie en dan ga ik weer onder de wet. Wat gaat er dan gebeuren? Dan kom ik weer bij het regeltje dat tegen ons was. Dan staat er, dat tegen mij is. Want de wet is tegen de mens, altijd. Zolang hij een zondige natuur heeft. Want hij kan de wet niet doen. Kijk, het was tegen ons en heeft het uit het midden weggenomen. Hetzelfde aan het kruis genageld hebben. Dus dat kruis, ja, we hebben natuurlijk niet gezien dat er met spijkers de wet aan het kruis geslagen werd. Hij bedoelt dat in overdrachtelijke zin natuurlijk. Heeft hij aan het kruis geslagen? Nou, wat is aan het kruis gebeurd? Christus is daar gestorven. En de wet is daarmee ook aan het kruis genageld. En ik ben niet meer onder de wet. Nou, je ziet toch, dat men zegt wel eens, er is geen spel tussen te krijgen. Maar dat is ook niet, dit zijn tegenstellingen, broeders en zusters, die je niet kan verklaren als je door de waarheid niet recht snijdt. En wat gaat er dan gebeuren? Dan krijg je dus die noodoplossingen. Dan gaan we het vergeestelijk. En weet je wat Paulus dat noemt? Dat is menselijke wijsheid. Want dan doe je het niet met het woord, maar dan ga jij met je menselijke wijsheid, ga je het proberen kloppen te maken. Nou, en dan krijg je dus hier daar alle ellende en alle verwarring. Terwijl de sleutel is heel simpel, apostel Paulus. Dan doe je de deur open en het is duidelijk. Einde alle verwarring. Dus als die wet ook aan het kruis geslagen is en het handschrift dat tegen ons is, was in inzetting bestaande dat dat uitgewist is, dat betekent dat alles wat de wet gebood, dat zijn die inzettingen. En wat is een inzetting? De feestdag is een inzetting. De offers waren inzettingen. Besnijdenis was een inzetting. Dopen met water is ook een inzetting. Absoluut. Dus ja, wassingen, hè? Je had wassingen in het Oude Testament. Nou, dat betekent dus, dat is zo simpel is het eigenlijk, dat alles wat die wet geboden is weggedaan. En dan zien we heel mooi bevestigd met Paulus, als hij dat zegt in Colossenzen 2, vers 16. Laat jou daarom niemand iets oordelen. Dus zeggen dat jij fout zit in verband omdat jij bepaalde dingen in hun ogen niet goed doet, omdat je de Heer Jezus dan niet zou volgen. Kijk, dat u dan niemand oordelen in spijs of in drank. Nou, spijs werd uit de Bijbel. Je weet, varkensvlees mogen, als je onder de wet leeft, mag je geen varkensvlees eten. Je mag ook geen paling eten. En wat voor vissen nog meer, Maarten, ben jij toevallig? Ja. Moet schubben hebben, hè? Ja, dus een paling. Nou ja, broodje paling, Maarten. Niet te versmalen, toch? Een goeie, hè? Maar, ja, daarom. Maar dat kan je dus allemaal niet eten. Hè? Dat komt allemaal weer terug. Je komt er niet mee weg door te zeggen, nee, wij vallen alleen nog maar onder de morele wet. Als jij zegt, nee, ik val onder alleen de morele wet. Maar als jij de morele wet door een keer gelogen te hebben, dan maak jij je schuldig aan de hele wet. Nee, laat niemand jou oordelen in spijs of in drank of in het stuk des feestdags. Dus dat men zegt, ja, je moet. Wij hebben ooit een keer iemand gehad hier ook. En die kwam uit de zevende dag Adventisten. En die zeggen, nee, en heeft nog gelijk ook, als je de Heer Jezus wil volgen, die kwam op zaterdag, de Sabbat is op zaterdag, dus wij komen op de Sabbat bijeen. Dat had je nog gelijk in ook. Ja, als je onder de wet leest, heb je gelijk. Maar onder genade heb je geen gelijk. Het is dan weer een inzetting van gemaakt op Sabbat. Die inzetting is niet voor mij. Nee, dus ik laat me ook niet zeggen, wij moeten op bepaalde dagen houden, ook feestdagen, van alle. Dat was van de week ook in het nieuws natuurlijk. Waar was dat nou? In Frankrijk. Daar hebben ze dus besloten dat de christelijke feestdagen, die kunnen net zo makkelijk ingeleverd worden als de islamitische feestdagen. Die hebben net zoveel recht op hun feestdagen. Dat was hoop opstand, maar dat is ingevoerd. Dus, nou ja, oké, okay, dacht ik over na. Nou ja, oké, dan word je natuurlijk in principe opstandig. Dan denk je, ja, dat heeft natuurlijk toch met de God, met God en de Bijbel te maken. Maar als ik daarna denk, dan weet ik ook weer, maak je nou maar niet druk, Want Pinkster is ook geen feest voor ons. Kerstmis is ook geen feest uit de Bijbel. Hemelvaartsdag is ook niet. En wat hebben we nog meer? Pascha. Is, noemen we dan paas. Is ook geen, wij hebben geen feesten. Maar hij snapt wel de geestelijke achtergrond. Maar die feesten zijn natuurlijk wel, ook door het niet terechtsnijden van het woord en waarheid, zijn ingevoerd door het christendom. Nou, en ook door de paus, denk ik. Maar, jij ja, bent expert op dat gebied, ja hè. Die heeft de zondag ingevoerd en al dat soort feesten natuurlijk. Om ook het heidendom te verzoenen een beetje met het christendom. En vrede, Constantijn. En vrede in zijn rijk te behouden natuurlijk. Dat de mensen, ja. Nou oké, okay, dus maar je ziet hier, nee, het stuk des feestdags, nieuwe maan, hier, Sabbat, zie je het? Laat niemand jou oordelen. Zeggen dat jij, jullie genade geloven, dat klopt niet. Welke zijn een schaduw der toekomende dingen? Nou, een schaduw is toch meestal achteraf? Als ik hier sta en de zon schijnt, is daar een schaduw. Maar hier zie jij, dat Paulus zegt, die dingen, dat zijn allemaal schaduwen van de dingen die nog gaan komen. Nou, een aantal dingen zijn gebeurd. De Heer Jezus heeft natuurlijk bijvoorbeeld het paasgaan, dat is dat lam wat geofferd wordt, met Egypte. Dan moeten ze dat bloed aan de deurposten smeren. Dat was natuurlijk een beeld van het lam God, de Heer Jezus Christus zijn bloed gegeven heeft. En daardoor werden zij uit de slavernij gered. Nou, wij zijn slaven van de zonde. Door het bloed van de Heer Jezus Christus zijn we van de slavernij van de zonde bevrijd. Zie je, daar zit een mooi beeld achter. En zo zijn er meerdere dingen die natuurlijk een beeld zijn. Bijvoorbeeld dat Abraham zijn zoon offerde. Dat was een beeld van God die zijn zoon, Jezus Christus, aan het kruis heeft geofferd. Waarom? Om ons vrij te maken. Nou, dat zijn allemaal schaduwen en ook de dingen van de wet. Die offers, hè, ik hoop het ooit een keer te doen, al die offers hebben ook een geestelijke betekenis. Natuurlijk, het is niet zomaar, je mag niet zomaar dat, bijvoorbeeld geen paling eten, of je mag geen lijken pikkers eten. Dat heeft allemaal een geestelijke betekenis en die zijn allemaal een beeld van wat de Heer Jezus Christus gedaan heeft. Dat gaan we nou niet uitleggen. Maar zie je, maar dat heeft hij dus aan het kruis, een aantal dingen heeft hij al vervuld, maar we weten ook nog een aantal dingen, die zijn nog niet vervuld. In dat boekje ook, het staat ook over de feesten, de feest der loofhutten. Dat is als Israël in het koninkrijk vergaderd is, de grote verzoendag is als zo meteen de Heer Jezus Christus, ja, zijn volk, ja, verlost heeft met zijn bloed, heel Israël zalig zal worden. Een aantal feesten komen nog, het koninkrijk komt nog, dat hier Jezus op de troon gaat regeren, komt nog, wij weten, Paulus spreekt er ook nog over, Dat zijn een aantal dingen die nog steeds op vervulling wachten. Omdat wij het woord en waarheid recht snijden, weten wij de reden dat dat nog niet gebeurd is. Wij leven in de bedeende genade. Dus die dingen die wachten nog op een vervulling, die komen nog, maar zolang wij in de bedeende genade leven, is dat nog niet. Dus Paulus zegt, wacht eventjes. Laat niemand jou oordelen in al die dingen van de wet. Het is allemaal een schaduw van de toekomende dingen, dus een aantal dingen komen nog. Maar het lichaam is van Christus, dat wil zeggen, de belichaming, wij zijn het lichaam van Christus, toch? Het heden is het lichaam van Christus. En het lichaam van Christus, dat begint wanneer? In Handelingen 9, bij Paulus, de bekering. En ik weet niet wie het laatste lid is van het lichaam. We zullen, dat weet ik niet. Maar op een gegeven moment is de tijd wel voorbij dat de bedeling is afgelopen. We gaan worden opgenomen. Nou, dus het lichaam is van Christus en dan zijn wij dus niet met dat soort dingen onder de wet bezig. En ook bijvoorbeeld namelijk raak niet en smaak niet en roer niet aan. Het lichaam, het heden is, dat zijn wij. Het lichaam van wij zijn. En Christus is de belichaming van al dat soort dingen. Maar wij zijn nu zijn lichaam en wij hebben dus niet, wij laten ons niet oordelen in spijs, drank, al die inzettingen uit de wet. Het is zelfs zo dat alles wat Paulus aan de Galaten leerde, dat, ik zal het even voorlezen, wat Paulus aan de Galaten geleerd had, niet gedaan werd door je onder de wet te plaatsen. Dus met andere woorden, de Galaten werden lastiggevallen door mensen, door Joden, die zeiden, jullie moeten naar de wet, onder de wet, onder de wet, onder de wet. Dat is niks nieuws hoor. De gelaten brief is natuurlijk een brief voor de reformatorische afdeling van het christendom. En je hebt de Korinthebrief zijn de brieven voor de evangelische afdeling van het christendom. Die verlieten de wandel. De gelaten wilden onder de wet. Nou, wat zie je dan gebeuren? Wat zegt Paulus tegen hun? Tegen de gelaten. Maar toen, als gij, gelaten 4 vers 8 tot 11. Maar toen, als gij God niet kendet, dienet gij degene die van nature geen goden zijn. Nou, dat is niet zo moeilijk te begrijpen. De gelaten kwamen uit het heidendom. En we zien het nou ook om ons heen. Hoe meer het christendom, de Bijbel verdwijnt uit de maatschappij, hoe meer je de heidense dingen ziet naar voren komen. Die het christendom allemaal verdreven heeft. Maar als christendom verdwijnt, dan zie je dat komt dat weer terug. Want de zondige natuur van de mens van nature, is bijgelovig. Is religieus. Kijk maar, waar ze nog nooit van de Bijbel gehoord hebben, die in de boes of waar dan ook, dan zie je allemaal dat soort dingen waarvan God in de wet allemaal zei, dat moet je niet doen, want dat doen de heidenen die God niet kennen. Dan gaat die zondige natuur, die weet dat er een God bestaat, en dan gaan ze allerlei dingen, dan krijg je met medicijnmeesters te maken, dan krijg je met voeden te maken, dan krijg je allemaal met dat soort dingen te maken, met allemaal veel goden en dat soort dingen. En die dienen zij. En dan komt de God van de Bijbel. Als je die leert kennen, dan is het één klap afgelopen. Hij zegt, ze dienden, het zijn ook helemaal geen goden, het zijn afgoden, maar ze bestaan niet. Die van nature geen goden zijn. Zo waren de gelaten. Maar nu, als gij God kent, dus de gelaten, toen Paulus kwam, hebben de God van de Bijbel leren kennen. Ze hebben hem aangenomen. Ze hebben de Heer Jezus Christus aangenomen als hun verlosser. En als je de Heer Jezus als jouw verlosser neemt, nou, dan ken je God. Want de Heer Jezus zegt al, die mij gezien heeft, heeft de Vader gezien. Nu ken je God persoonlijk. Voordat je gelooft, weet je dat hij bestaat. Dan ken je hem in die zin. Maar als je de Heer Jezus Christus hebt aangenomen, dan ken je God persoonlijk. Dan kan je ook zeggen tegen hem Vader. Nou, als gij God kent, de gelaten, ja, veel meer van God gekend zijt, hoe keert gij u wederom tot de zwakke en arme beginselen, welke gij wederom van voren aan wil dienen. Dus de gelaten wilden weer onder de wet, en Paulus zegt van de wet nu, het zijn zwakke en arme beginselen. De wet is zwak. De wet is heilig en goed, maar hij kan de mens niet kracht geven om voor God te leven. Dus ik zeg het maar heel simpel. De wet kan wel heel veel kracht geven aan jouw zondige natuur. En die gaat dus toenemen. En daarom zegt Paulus ook tegen hun in vers 11. Want hij zegt ook, gij onderhoudt dagen, maanden, tijden en jaren. En als je dat doet, dagen, maanden, tijden en jaren, inzetting uit de wet. Wat zegt hij dan? Ik vrees voor u dat ik niet enigszins te vergeefs aan u gearbeid heb. Wat zegt hij? Dat ik niet enigszins te vergeefs. Met andere woorden, niet enigszins te vergeefs, zeg maar, ik heb 100% vergeefs gearbeid bij jullie. Dus in feite, alles wat Paulus geleerd heeft aan nu, wordt door, als je onder de wet begeeft, helemaal teniet gedaan. Ja. De wet geeft kracht om te zondigen, de genade geeft kracht om de zonde te doden. Nou, ik vond het zo mooi dat Maarten zei, ik word zo blij als ik Romeinen 6 lees. Nou, ik heb hier dus ook staan, nou stel je eens voor, Romeinen 6 is het instrument om de zonde niet in ons te laten heersen. En wordt doordat je onder de wet gaat, compleet geneutraliseerd. Daarom zie je bij de Galatenbrief ook 3 versen vol met werken van het vlees. Ja? En het vlees kan vreselijke dingen doen, allemaal zondige dingen. En, maar je hebt ook het vers met de vrucht van de geest, 9 vrucht, 9 stuks. Dat als je in de geest wandelt, je laat leiden door wat Paulus geleerd heeft. Hij zegt maar ja, ik ben bang dat ik te vergeefs heb gearbeid. Als je onder de wet gaat, je kent de genade, dan kom je bent blij, je weet ik ben volmaakt. En niets en niemand kan daartussen komen. En ik weet dat God houdt van mij. Ik ben geaccepteerd. En dat zal ook nooit veranderen. Hoe ik mij ook gedraag. Maar dan kom je onder de wet. Dan kom je onder het systeem van genade. Hij heeft het gedaan. Ik hoef niks te doen. Maar dan kom je onder de wet. Dan krijg je... ik ga ook nog dingen doen om de Heer te begaren. En dat ik door hem geaccepteerd mag worden. Nou, en dan komen de problemen. Dan zie je ook de werken van het vlees. En niet van de geest, de vrucht. Dus Romeinen 6 vers 6, als je dat, misschien kunnen we die tekst even lezen. Als je dus dat plaatst bij de gelaten, die kennen de genadeboodschap. En dan komen de mensen die zeggen, je moet onder de wet. En dan, hij zegt, jullie die onder de wet wilt zijn. Hè, dan denk je, het klinkt allemaal mooi, hè? Ik ga mooie dagen houden, we gaan een feest houden, kerstmis. We houden de Pascha, dat is toch allemaal ter ere van de Heer, hè? Maar nee, het zijn inzettingen die ze men wil houden. Romeinen 6 vers 6. Dit wetende dat onze oude mens met hem gekruisigd is. Kijk, ik weet dat mijn oude mens met hem gekruist. Dat is, dat wil zeggen, mijn oude zondige natuur, hè? Die is met hem gekruisigd en gestorven. En waarom? Opdat het lichaam der zonde teniet gedaan wordt. Dus, opdat hij niet meer de zonde dienen. Dus onder de genade, ik weet, Christus heeft alles gedaan. Ik weet, ik ben met hem gestorven, begraven en opgestaan. Ook mijn zondige natuur is begraven. Dat is de oude mens. Nou, als ik dat weet, dan weet ik ook dat het lichaam ter zonde, dat wordt teniet gedaan. Dus wat wordt hier geneutraliseerd, zeg maar? Wordt er werkloos gemaakt, teniet gedaan. Dat is teniet, dat is ja, kapot gemaakt. Niet, dat is niks. Dat dat lichaam wat jou doet zondigen door je zondige natuur, dat stopt daarmee. Kijk maar, daar staat ook achter. Opdat hij niet meer de zonde dienen. Moet eens goed over nadenken. En als je de wet hebt, en die gaat juist, die wet, ja, die gaat juist in het lichaam de zonde niet te niet doen, die gaat het juist levend maken. En wat gebeurt er dan? Dan ga je de zonde dienen. Waarom? Omdat de zondige natuur, wat kan die doen? Alleen maar zondige dingen voorbrengen. En de genade leert van, wacht even, ik weet, ik ga niet mezelf proberen te verbeteren. Je kent toch die tekst, verander de wereld, maar begin bij jezelf. Nou, dus met andere woorden, verander eerst jezelf. Nou, heb je dat al geprobeerd? Nou, ik heb het geprobeerd altijd, maar mij lukte het niet hoor. En het zal me ook nooit lukken. Maar genade is het van, hij doet het in mij. En dan werkt hij, de genade werkt namelijk in de nieuwe mens. De verloste Jan Stelma. En die oude mens, moet ik altijd denken, die ligt daar op het kerkhof, die is dood en begraven. Hij leeft nog in mij, maar die laat ik met rust. Laat Gods woord zijn genadeboodschap, daarom de brief van Paulus, je kan het niet genoeg zeggen, die moet het in jou doen. Maar ga je naar de wet, die gaat in de oude mens. Dit werkt, daar werd Maarten ook blij, want de nieuwe mens springt op. Ja, die doet het in mij. Zo essentieel dat je begrijpt, niet de wet, maar de genade moet het in mij doen. Dus ja, dus je ziet, de wet die neutraliseert dan Gods werking in mij, dat hij het in mij doet. Maar, in plaats dat ik door de genade mijn lichaam neutraliseer, dat ik die overheers, dat ik die de baas ben. Nou, in je zondige natuur kan je het niet, die is altijd sterker dan jou. Dat kan je nooit winnen, dat kan je alleen maar winnen door de kracht van de opstanding. Daarom, wij zijn met hem gestorven, begraven, maar we zijn ook wat? Met hem opgewekt. En Paulus zegt, wij hebben de kracht van de opstanding. Nou, in Efeze gebruikt hij het woordje dynamisch daarvoor. Dat is dynamiet. Dus wij hebben geestelijk dynamiet in ons. En dat heb je nodig om die zondige natuur te kunnen overwinnen. En die hebben wij. Ja? Maar ik zeg nogmaals, de wet is ook dynamiet. Maar dan voor je zondige natuur. Nou, we gaan gauw verder. Dus toen Christus de bergrede uitsprak, was de wet niet weggedaan. En was de gouden regel een essentieel onderdeel van de wet. Dat heb ik ook vaak, we hebben het er al eerder over gehad, dat mensen zeggen, wat gij niet wil dat u geschiet, doe dat ook een ander niet. Dat is wat hier staat, Matthäus 7, vers 12. Alle dingen dan die gij wilt dat u de mensen zouden doen, doet gij hun ook al zo, want dat is de wet en de profeten. De wet is ook inderdaad, dat ja, de wet wordt vervuld in één woord. Gij zult uw naaste lief hebben als uzelf. Als je dat doet, ga je geen oogstveld beleven. Ga je niet liegen, luister je altijd naar je ouders. Ga je ook niet moorden, al dat soort dingen. Ga je ook niet stelen. Dan, als je lief hebt, dan doe je dat niet. Dus je ziet hier, dus daarom, hetgeen wat jij een ander doet, ja, wat hij hier ook zegt, jij moet hun doen zoals jij ook behandeld wordt. Dat is de wet en de profeten. Dus dat is een inzetting. Dus daar kom je ook niet mee uit. Gaat je niet lukken, die spreuk. En daarom vergrijp je ook het gebed wat in het hele christendom gebeden wordt. In Matthäus 6, vers 14 en 15. Dat is als dan. De wet is, als jij dat doet, dan zal ik je zegenen. En als je goed doet, zal ik je zegenen. Als je kwaad doet, dan zal ik je vervloeken. Nou, dat is precies wat dit vers zegt. Want indien gij de mens, Vader vergeef ons schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. Ja? Eigenlijk zeg je, ja heren, als u mijn zonde vergeeft, dan zal ik ook anderen hun schuld vergeven. Nou, wij weten, mijn schulden zijn vergeven, dus ik vergeef iedereen. Maar dan zegt de Heer Jezus, maar indien gij, of in vers 5, 14, want indien gij, als gij de mensen hun misdaden vergeeft, zo zal uw hemelse Vader ook u vergeven. Praten wij ook zo nu? als ik een ander vergeef, dan gaat hij mij vergeven. Nee, want ik ben al vergeven. Maar de wet zegt, als jij anderen vergeeft, zal ik jou ook vergeven. Indien gij de mensen hun misdaden niet vergeeft, het een is waar, maar het ander is ook waar, zo zal ook uw vader uw misdaden niet vergeven. Zie je, dat is als dan, dat is de wet. Als je doet, goed doet, zal ik het ook jou terugbetalen goed. Doe je niet goed, ga ik het je ook terugbetalen negatief. Nou, dat gebed bidden wij niet onder de genade. Dit is uit de wet. Zelfs de boodschappen die God naar Paulus zond, na Golgotha, was een godvruchtig man. In overeenstemming met de wet. Moet je thuis maar lezen. Maar dat was Ananias, die ging Paulus. Hij moest naar Paulus toe. En het was een godvruchtig mens naar de wet. Dus tot Paulus, daar kan je mee zeggen, was de wet gewoon in functie. En de overgang van onder de wet naar onder de genade was pas na de dood, opstanding, hemelvaart van Christus. En hij het einde de wet tot rechtvaardigheid werd, zoals hij in Romeinen 10 vers 4 zegt. Het einde van de wet is Christus tot rechtvaardigheid en iegelijk geloof. Wat bedoelt hij daarmee? Het einde van de wet, het doel van de wet. Wat is het doel van de wet eigenlijk? Dat de mensen gaan zien, je hebt een verlosser nodig. Dat is het doel van de wet. De wet is heilig en goed. Alleen ik ben niet heilig en goed. Dus de wet toont daarmee aan dat ik een zonde ben en heren, ik heb een verlosser nodig. Kijk, als mensen geen zondige natuur hebben, dan houden zij de wet. Dat klopt. Als je geen zondige natuur hebt, dan kan je de wet gewoon doen. Want je hebt geen natuur in jou die jou doet zondigen. En als je niet zondigt, dan doe je de wet. Ja? Maar als gelovigen, ja, wij hebben een zondige natuur. Kijk, als je wel een zondige natuur hebt, dan werkt die zondige natuur juist tegen de wet in. En dan is die wet dus, zoals in de Colossenzen al zegt, is tegen mij. Dus mensen, de wet is altijd tegen de mensen. Ten tijde van de Heer Jezus en nu als gelovigen onder de wet gaan, zij is de wet tegen en doet zondigen. En dan zie je, dan ga je er tegen de wet in en die zal je ook breken en de dood zal heersen over hun. De enige oplossing is de heerschappij te breken door de kracht van Gods genade in ons leven toe te laten. En dan gaat Gods genade in ons leven heersen en de zonde wordt in ons afgebroken. Nou, dan hebben die Romeinen 5, 26 en 21. De wet is bovendien ingekomen opdat de misdaad te meerder worden. Dus waarom is de wet gekomen? En zegt, ja, ik wil de 10 geboden doen. Nee, de wet is gekomen om de mensen, zodat de zonde gaat toenemen. En waar de zonde dus meerder geworden is, daar is de genade veel meer overvloedig geweest. Opdat gelijk de zonde geheerst heeft tot de dood, alzo ook de genade zou heersen door rechtvaardigheid, tot het eeuwige leven, door Jezus Christus onze Heer. Soms een beetje een moeilijke tekst, maar je moet ook zo zien, we hebben gezien de zonde, de wet heerste tot wanneer? Tot apostel Paulus. En toen was Israël in opstand en het hoogtepunt was bij de steniging van Stefanus. En toen heeft God ingegrepen, toen riep hij Paulus. En toen kwam hij in de boodschap van genade. Als ik leef in Nederland hier, en dat leef ik, nou, dan, totdat ik sterf, heerst de wet van Nederland over mij. Ja? Oké, dat is niet de oorzaak dat ik doodga, want dat is de zonde. Maar zo is in mijn dagelijks leven, in mijn geestelijk leven, als ongelovige, heerst voor iedereen, als het zwaard van Damocles, weet hij dat de dag een keer komt dat hij doodgaat. En daarom, ja, laten we eten en drinken, laten we feesten, laten we allemaal leuke, lekkere dingen doen. Ik hoorde pas ook iemand die weet dat hij heeft kanker, die gaat dood. Het was ook een keer op programma op televisie. En dan weten ze dat ze doodgaan, binnen 1-2 jaar. En dan gaan ze allemaal nog leuke dingen doen. Nog even parachute springen als dat kan, nog even. Nou, soms hoor je de raarste dingen. Weet je wat het is? Dan kan ik nog even lekker mijn vlees helemaal in zijn gang laten gaan. Want zo ben ik er niet meer. Wat heerst in zijn gedachten? De dood. De dood, ik ga dood. En dat is bij onder de wet, is dat ook zo. Als je onder de wet leeft, weet je één ding. Je hebt geen zekerheid, niks. Ik ga dood. En de wet verdoemt mij. En dan komt Paulus met de genade, opdat gelijk de zonde geheerst heeft tot de dood. Nu wat heerst in mijn leven? Nou, de genade. De genade heerst door rechtvaardigheid tot het eeuwige leven, tot Jezus Christus onze Heer. Wat heerst in mijn leven? De genade. Dat wil zeggen, dan denk ik aan dat ik ook blij word van, hé, Christus stierf voor mijn zonde, is opgestaan. En ik ben in hem volmaakt. En ik weet, ik ben onder de boodschap van genade. Hè? Kijk, als je onder de wet gaat. Maar ik ben onder de genade. En wat doet de genade in mij? Nou, ik zeg het alweer. Dat Maarten het las. Ja, daar word ik helemaal blij van. Ja, voor die genade. Ik ben volmaakt. Hij heeft alles gedaan en niets en niemand. Ik hoef niks te doen. Nou, en dan zie je hoe groot die genade is. Ik ben namelijk, die genade heerst door rechtvaardigheid. Dat wil zeggen, niet omdat ik goede dingen gedaan heb, omdat ik het verdiend heb, maar door rechtvaardigheid, omdat iemand anders de prijs voor mij betaald heeft. De prijs op de zonde. Want ik heb niet zomaar genade gekregen natuurlijk, hè? Ook van jou wel een aardige jongen. Dus jij krijgt genade van mij. Je verdient eigenlijk de straf, maar je krijgt van het eeuwig leven. Nee, zo is het niet. Want God is rechtvaardig. Dus God heeft het kruis. Dat is het bewijs van zijn liefde voor jou. En dat is een rechtvaardige vergelding. Hij heeft de zonde, heeft hij aan het kruis, heeft hij vergolden. Hij heeft de toorn op zijn zoon uitgestort en die heeft het voor mij gedragen. Dus die genade, nou dat is wat bij mij zo bepalend is. De genade heerst nu in mij. Door rechtvaardigheid, dat staat er ook achter, hè? Niet tot de dood, eeuwig leven. Door Christus Jezus onze Heer. Wij zagen een stukje vanochtend dan even op televisie van een jongen die was 20 en die is helemaal opgegeven. Overal kanker en weet ik het allemaal niet meer. Maar zo'n gelovige. Hij zegt, mijn tekst is Filippenzen 4 vers 13. Ik vermag alle dingen dankzij Christus die mij kracht geeft. En hij weet, ik ga dood. Maar hij heeft die hoop, het eeuwige leven door Christus Jezus onze Heer. Geweldig. Dus alleen Paulus kon daarom ook zeggen, want de zonde zal over u niet heersen. Waarom niet? Want gij zijt niet onder de wet, maar onder de genade. Met andere woorden, als ik onder de genade ben, dat zijn de brieven van Paulus, dan gaat de zonde, dan ga ik die heerst niet meer over mij. Maar ga ik onder de wet, dan gaat de zonde weer heersen. En dat wet, dat is, dus wanneer eindigt de heerschappij van de zonde, waar we mee begonnen, van de wet, nou daarmee dus ook de zonde, die heerschappij is gestopt bij de verkondiging van het evangelie van Gods genade door de apostel Paulus. Dus let op, hè. Het lichaam van Christus is niet begonnen in de dagen van Johannes de Doper. Dat kan niet. En in de evangelie, want toen was de wet. Maar bij de bediening van de apostel Paulus. Het is alleen aan hem geopenbaard. Dus wat hebben we geleerd? De heerschappij van de wet en daarmee de heerschappij van de zonde. Die heeft van mij geheerst toen ik nog onder de wet was. Toen ik als christen dacht, ik moet de wet doen. Toen had dat heerschappij over mij. En ik had geen hoop, helemaal niks in mijn leven. Toen kwam ik eenmaal met het evangelie van Gods genade in aanraking. En vanaf dat moment is voor mij de heerschappij van, is de genade die in mijn leven heerst. Maar, indien gij daar blijft in dat geloof, ja. Indien gij maar blijft in het geloof, zegt Paulus. Indien jij dus wel bij dat evangelie blijft. Nou, dat is een geweldige hoop voor ons. Vader, wil u danken voor deze dag. We danken u voor alles. Dank u voor uw genade, Vader, dat we daardoor het hoop hebben en het eeuwig leven door de Christus Jezus onze Heer. Daar dank u voor. In de naam van de Heere Jezus Christus. Amen. Goed, kwartiertje, dan gaan we zo meteen verder met 2 Timotheus. Tot zo.